Als wij het grote veld van de Keltologie willen helpen exploreren, zullen wij een gestage en hechte samenwerking moeten betrachten. Gij moet slechts komen als gij doorzettingsvermogen hebt en lust tot avontuur. Hoi, mijn naam is Marieke.
En ik ben Darina.
En wij zijn twee derdejaars studenten van de opleiding Keltische Talen en Cultuur aan Universiteit Utrecht. En de quote waarmee ik de podcast opende is afkomstig van Maartje Draak. En wij maken samen deze driedelige podcast over haar. Maartje Draak is de eerste Nederlandse vrouwelijke hoogleraar van Keltisch. En ter ere van het 100-jarig bestaan van de opleiding Keltisch in Nederland maken wij deze podcast. Wij gaan, samen met jullie, op zoek naar de antwoorden op de vragen. Wie was Maartje? Waarom was zij zo'n bijzondere Keltoloog en arthurist? En waarom is het belangrijk dat iedereen weet van haar bestaan? Welkom bij de podcast Op zoek naar de draak.
In deze allereerste aflevering gaan we kijken naar het leven van Maartje Draak en haar werk als Keltoloog. En in de volgende aflevering gaan we haar dieper op in op haar werk over sprookjes en koning Arthur. En in de derde aflevering wordt juist Maartje besproken in het teken van feminisme en de Tweede Wereldoorlog.
De podcast is voornamelijk gebaseerd op de archieven van Maartje Draak, die recent zijn gedoneerd aan de bibliotheek van Universiteit Utrecht. En daarnaast hebben we het ook vaak over de biografie van Maartje, geschreven door Willem Gerritsen en uitgekomen in 2019. Verder hebben we ook nog interviews met een paar gasten. Kees Velenturf, Leni van Strien, Matthijs Schouten en Nieke Stam.
Mijn naam is Nieke Stam en mij hoor je ook af en toe ertussendoor, want ik was de stagebegeleider van Darina en Marieke en ik bemoeide me overal tegenaan.
Ja, maar voordat we beginnen, dan is nou echt nog een vraag van wat is eigenlijk Keltisch? Want wij zien nog vooral Keltisch als een soort van talenfamilie waarbij de talen horen die vroeger en in sommige gevallen nog steeds werden gesproken in Ierland, Wales, Schotland, Brittannië, Cornwall en de Isle of Man. En bij onze opleiding van Keltische talen en cultuur wordt vooral gefocust op insulair Keltisch, dus van de Britse eilanden. En met name op Ierland en Wales en hun talen, literatuur en cultuur. En trouwens, Marieke, wat is eigenlijk jouw favoriete Keltische dingetje?
Ik hou eigenlijk van alles wat gerelateerd is aan Keltisch. En dat klinkt ook weer heel erg breed. Maar ik ben voornamelijk met de studie bezig met de interpretatie en reinterpretatie van middeleeuwse teksten. En voornamelijk de teksten die gaan over religieuze onderwerpen spreken me heel erg aan.
Ja, ikzelf ben een grote fan van de Welsche taal en literatuur. Ook van de middeleeuwen, maar ik denk ook van de moderne taal. Die ga ik volgend blok volgen. Yay. Dus dat was interessant. Ja, en waarom ben jij Keltisch gaan studeren?
Dat begon echt heel lang geleden toen ik nog op de middelbare school zat. En daar las ik een boek en dat heet Outlander. En dat is ook een populaire Netflix-serie, dus tipje van mij. En deze serie gaat eigenlijk grotendeels over 18e eeuw Schotland. En ik vond dat zo boeiend. En in deze serie kwam ik voor het eerst in aanraking met een Keltische taal, namelijk het Scots Gaelic. En ik was op slag verliefd. Ik had nog nooit zo'n mooie taal gezien en ik had nog nooit een literatuur en geschiedenis gevonden dat zo interessant was. En dan heb ik het nu echt over Keltisch in het algemeen, want mijn interesse in de Schotse cultuur en geschiedenis, et cetera, is echt overgevloeid in Keltisch in het algemeen. En dat is natuurlijk een heel stuk breder. En ja, toen ging ik maar even googelen van wat kan ik eigenlijk met deze interesses. Ik dacht eerst misschien moet ik maar geschiedenis gaan doen. Maar dat was te algemeen voor mij. En toen bleek deze studie te bestaan.
Ja.
Ja, heel raar. We zijn geïnteresseerd in zoiets specifieks en is er gewoon een hele opleiding voor.
Ja, ik zelf ben gewoon Keltisch gaan studeren omdat ik gewoon op StudieLink zat te kijken. En ik zag gewoon een rare naam van Keltische taal en cultuur. Ik was van, hé, wat is dat nou weer? Ja, het klinkt interessant. En toen zat ik erheen te kijken van, oh, koning Arthur, dat klinkt spannend.
Ja.
En ja, ik ben gewoon bij de open dagen mee geweest en bij de meeloopdagen. En ja, ik was gewoon verkocht.
Heel begrijpelijk.
Ja, zeker.
En wanneer ben jij Maartje Draak eigenlijk tegengekomen in je studie?
Dat is eigenlijk pas een stukje later geweest. Toen werd geïntroduceerd dat deze podcast ging worden gemaakt. Toen zag ik van, Maartje Draak, eerste vrouwelijke Keltoloog. Ik dacht van, dat klinkt wel interessant. Ben ik een beetje gaan googlen. En ja, leek wel een leuk persoon.
Ja, ja. Dat is zo.
Wanneer ben jij haar mee tegengekomen voor het eerst?
Voor mij begon dat vlak voordat ik begon met studeren. Ik zat eigenlijk nog in het laatste jaar van VWO op de middelbare school. En ik had geschiedenisles en mijn docent die had een krantenartikel voor mij meegenomen. Omdat de titel daarvan was Miss Draak was de Keltologie zelf. En hij wist al dat ik richting de Keltologie ging. Dus hij had het voor mij meegenomen en ik las dat artikel en ik was zo geïnspireerd. Omdat Maartje als vrouw zoveel heeft gedaan en
ja, zeker.
Zoveel heeft betekend voor het vak Keltisch in Nederland, dat ik daar zoveel bewondering voor had. En ik heb dat eigenlijk een beetje mijn hele studie bij me gedragen.
Ja.
Ja, en toen kwam natuurlijk het nieuws dat de opleiding 100 jaar zou bestaan dit jaar en dat ter ere van dat jubileum een podcast gemaakt zou worden over Maartje Draak. Ja, en ik was daar als de kippenbij natuurlijk.
Ja.
Ja.
Maartje was dus geboren op 25 maart 1907. En ze was dus het enige kind van Jan Draak en Emma Waal. En op onze zoektocht naar de Draak hebben wij via de archieven ook een heel bijzonder stuk gevonden. Een interview tussen Maartje Draak en Maaike Meijer. Je zult af en toe gedurende deze aflevering Maartje's stem horen.
Dit interview wordt momenteel op een cassettebandje in Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, bewaard.
Kijk, mijn moeder had geen baan, die was een huisvrouw uit de generatie voor mij. En mijn vader heeft niet kunnen studeren omdat hij daar ook niet rijk genoeg voor was. Maar ik was het enige kind en het enige kind dat goed verstand had. En tenslotte hebben ze mij de gelegenheid gegeven en hebben dat ook heerlijk gevonden, denk ik. Ja, dus daarom. En daar, ik denk dat als er meer kinderen geweest waren, dat ik niet de kans had gehad. Allerlei mensen beurzen konden krijgen, dat was voor ons nog niet weggelegd. Dat was er niet.
En ze was dus drietalig opgegroeid, met zowel Duits, Nederlands en het Venloze dialect.
Wauw.
Ja.
Ik ken echt niemand die het Venloze dialect kan spreken.
Ja, maar blijkbaar kon zij dat spreken. Dus,
ja, indrukwekkend.
Ja, zeker. En in 1922, Maartje is dan 13 of 14 jaar, loopt ze dus een Duitse boekhandel binnen in Arnhem en koopt een boek over Chinese sprookjes, genaamd Chinesische Volksmergen. En dat is vertaald en ingeleid door Richard Willem. En dit ene boekje hebben we dus ook in het archief kunnen vinden. Het is redelijk klein, het was kleiner dan het A5 formaat. En het is dus een lichtgele stoffen kaft en... Ja, er staan rode Chinese stempels op en zwarte zwierige draakjes van Chinese draakjes. En dit boekje merkte eigenlijk het begin van haar belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar sprookjes en ook naar Arthur. En ook later Keltisch. En dit boekje verzorgde bij haar ook dus een positieve connotatie met haar achternaam van gewoon draak. Van in Europa had dus de draak een negatieve connotaties van het wees voornamelijk op... Ja, in de Europese mythologie was het voornamelijk negatieve, soort van kwaadaardige draken die dan jongvrouwen gingen ontvoeren en in torens bewaken en dergelijke. Zie je ook wel in de Disney doorgrootje voorbij komen. Maar in de Oosterse sprookjes, zoals in het boekje wat ze dus had gekocht, waren ze dus draken met positieve connotaties als symbolen voor macht en vruchtbaarheid. En dus dit boekje heeft er voor haar niet alleen gezorgd dat ze later... de wetenschap in zou gaan, maar ook dat ze positieve connotatie kreeg bij haar achternaam. Oh. Dus dat is wel belangrijk.
Ja, dat moet denk ik wel heel bijzonder voor haar zijn geweest.
Ja, zeker.
En dan snap ik ook zeker wel die affectie die ze heeft voor Aziatische verhalen.
Ja.
Ja. Niet lang hierna legde ze haar staatsexamen af en ging ze daar naar Nederland studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hier was ze ook lid van de studievereniging Helios, dus ze was wel echt actief studenten. En een jaartje later, 1928, maakte Maartje voor het eerst kennis met het vakgebied van Keltisch. En dat deed ze door een boek van Anton Gerard van Hamel te lezen. Een boek genaamd Inleiding tot de Keltische Taal en Letterkunde. En deze Anton Gerard van Hamel is een bijzonder figuur voor Keltisch in Nederland. Want ja. Dit is namelijk de persoon die de opleiding eigenlijk heeft opgericht in 1923.
Ja, zeker.
Ja, hele bijzondere man. En dat vond Maartje ook. Want mogelijk, omdat ze dus dit boek had aangeschaft, heeft ze later contact gezocht met professor Van Hamel. En de twee zijn levenslang hele goede vrienden geweest. En in de inleiding van dat boek omschrijft professor Van Hamel eigenlijk heel erg mooi hoe het vakgebied van Celtisch er nou eigenlijk uitziet. En ik citeer. Wie van de wegen der linguistiek, romanistiek, germanistiek of anglistiek tot de Celtologie komt, vindt een nog nagenoeg onbeperkt studieveld. Op één ding moet hij echter voorbereid zijn. Hij zit daarvoor zijn leven gevangen. Want hij, die eenmaal de bekoring der Keltische geesteswereld heeft ondergaan, ontkomt er nooit meer aan.
Nou, dat hebben wij ook wel een beetje ervaren, denk ik.
Ja, ja, ik sluit me hier wel echt bij aan.
Ja, ja. Ik ook.
Heel mooi gezegd.
Zeker, zeker.
Ja.
In 1930 legde Maartje het kandidaatsexamen af. Het kandidaatsexamen ging over de Landschotcompilatie. En hierna ging ze zich voorbereiden op haar doctoraal examen en volgde ze de bijvakken Oud-Frans en Middeleeuws Welsh. En dit laatste volgde ze dus bij professor Van Hamel zelf. En in 3 jaar later legde ze ook het doctoraal examen af en... Ja, toen had ze een beetje moeite om werk te vinden, want vanaf 1929 was er dus de beurskrach in volle gang. En was er grote werkloosheid in Nederland. En Maartje zou dus nog 6 jaar werkloos zijn na haar doctoraal. Dus besloot ze in plaats van te gaan werken, besloot ze te gaan promoveren. En dat heeft ze ook dus met haar vriend Van Hamel gedaan, die fungeerde als haar promotor. En haar proefschrift ging dus over dat een roman van Walewijn, dat is een Middel-Nederlandse artsenroman, ze beargumenteerde dat die in oorsprong een sprookje was, wat als omgewerkt het artsenroman. Dus zeer interessant. En tijdens dat ze aan haar proefschrift werkte, heeft ze ook met Theo Godsen, die ook een Keltische student was van Hamel, en bekend is van zijn proefschrift over David af Pilum. Samen met hem heeft ze dus een editie gemaakt van Lucas de Heere's Beschrijving der Britse Eilanden.
Nou, die heeft niet stilgezeten tijdens
zeker,
de beurskracht.
Nee. Zeker.
Wauw. In 1936, dus niet lang hierna, werd Maartje lid van de VVAO. En dat staat voor de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding. En daar deed ze een aanvraag voor een studiebeurs om in het buitenland te gaan studeren. En op 7 april dat jaar was de beurs toegekend. En dat betekent dus dat ze vanaf september 1937 tot augustus 1938 voornamelijk in Londen en Dublin te vinden was.
Ja.
En terwijl ze dus in het buitenland was, werkte ze voornamelijk aan 2 laat-middeleeuwse teksten, namelijk Orlando Agus Melora en Jachtra aan Vadre Voil. En dat zijn Ierse teksten die beide qua inhoud erg gerelateerd zijn aan King Arthur. Dus dat is heel interessant.
Ja, daar horen we in de volgende aflevering wat meer over.
Zeker, daar gaan we nog wat dieper op in. En terwijl ze hier was, ontmoetten ze ook heel veel bekende Keltologen. Maar wat ook kenmerkend was voor de tijd dat ze hier was, is dat de Tweede Wereldoorlog toen uitbrak.
Ja, zeker.
Dus dat moet best wel schrikken zijn geweest voor haar. En ook daar gaan we nog verder op in de 3e aflevering.
Ja.
Dus stay tuned.
Yes, zeker.
En ook in deze fase van haar leven zien we in het archief heel veel terugkomen. Dat ze heel veel brieven naar haar ouders heeft geschreven. En dat ze hen graag op de hoogte hield van waar zij mee bezig was. En toen de oorlog echt was uitgebroken, moest ze eigenlijk wel weer terug naar Nederland.
Ja.
En toen heeft ze voornamelijk tijdelijke aanstellingen aan middelbare scholen gehad. Maar ze ging ook het bestuur van de Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding in. En we zien... Ondanks de oorlog dat ze nog steeds bijna dagelijks brieven schrijft aan haar ouders.
Ja, dus je kunt echt in het archief zien dat ze echt heel erg veel maar ouders gaf. En ja, gewoon heel erg close met ze was.
Ja, inderdaad. Ja, dat straalt er echt vanaf, van alle kanten.
Ja, zeker.
Ja. En toen kwam het einde van de oorlog. Maar toen kwam er ook een groot keerpunt in het leven van Maartje. En dat is namelijk dat op 23 november 1945... Anton Gerard van Hamel plots komt overlijden. En de dag van zijn overlijden was een van de donkerste dagen in het leven van Maartje. Niet alleen was ze een dierbare verloren, namelijk haar mentor en zelfs haar vaderfiguur. Ze moest ook omgaan met de druk dat de Keltologie in de Nederlandse context geheel op haar schouders rustte. Want er was niemand anders in Nederland die de positie van hoogleraar Keltisch kon hebben toen. Dat was geheel afhankelijk van haar. Het feit dat dit inderdaad een van de zwartste dagen van haar leven was, is ook te zien in haar archief. Ik heb zelf haar agenda's mogen doornemen en dan zie ik ook echt dat de sterfdag van haar mentor is gemarkeerd. Dus dat ze altijd wel een momentje nam op die dag om even aan hem te denken. Dus dan zie je echt weer hoe hun band was. Ja. Echt wel een diepe connectie, denk ik dan. En vlak na de dood van Hamel stuurt Maartje een brief naar zijn broer. En daarin zegt ze, en ik citeer, dat ze een niet te herstellen verdriet heeft geleden en dat ze een gevoel van grote verantwoordelijkheid heeft om bij gebrek aan anderen die daartoe in staat zijn in Nederland de cultistiek in leven te houden. Andere mensen om haar heen die zien dat Maartje moet dealen met die hele grote druk. En ze zeggen dan ook in brieven aan haar, bijvoorbeeld Christine Moorman zegt, jij hebt nu de cultistiek in Nederland in handen. En de bekende linguist Tollenaren zegt in zijn brief, het is een vererende opdracht dat je daar het levenswerk van onze geliefde leermeester mag voortzetten. In 1946, toen ze dus al privaat docent Keltisch was, werkte ze aan een editie van een aantal Oud-Ierse glossen in een Boethius-fragment in de Leidse Universiteitsbibliotheek. En een jaar later ging ze bezig met het leren van modern Iers, want ze vond dat ze dat nodig had om haar taken als privaat docent Keltisch uit te voeren. En dus ging ze naar Donegal om daar lekker Iers te gaan leren.
Klinkt geweldig. Ja, lekker gezellig.
En hier zien we ook foto's van terug in het archief. En in november 1948 werd Maartje officieel benoemd tot lector in de Keltische taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja. Yay. Dus was een beetje een stapje omhoog van privaat docent tot lector.
Ja.
Mijn naam is Matthijs Schouten. Ik ben ecoloog, maar ik heb daarnaast Keltisch gestudeerd en religiewetenschappen, waar Maartje overigens ook zeer tevreden over was, want we hebben veel over comparatieve religie kunnen spreken. En ik heb in de jaren 70 ben ik bij Maartje gaan studeren, eigenlijk alleen uit belangstelling, omdat ik wilde weten hoe je Iers moest uitspreken. Maar ja, ik raakte zo in de betovering van haar onderwijs dat ik tot aan de dood met haar ben blijven werken. Op een maandagochtend, ik geloof om 9:00.
Zo.
Dat was nog op het Singo was dat, ja, het Keltische Seminarium zat. Daar heb ik Maartje voor het eerst gezien. En ik begon met de colleges. We waren geloof ik met z'n tienen of zoiets.
Oh ja.
En ik weet nog dat ze het eerste wat ze zei, ja, u moet wel begrijpen, dames en heren. Iers is niet makkelijk. En ik ben heel benieuwd wie van u hier met Kerstmis nog zal zitten.
Oh, dat was echt? Eerste zo geweldig.
En toen zei ze, nou, weet u, als u alle moeilijkheden op grammaticaal gebied, spellingsgebied, idiomatisch gebied, van alle Europese talen op één hoop gooit, dan heeft u Oud-Iers. Zo is het begonnen. En ik raakte zo in de ban van haar colleges dat ik het dus met Kerstmis nog zat.
Kijk.
En aan het eind van het eerste jaar nog zat, eind van het tweede jaar nog zat. En van het derde jaar nog zat, en inmiddels was ik ook al middelbaars gaan doen. En toen, aan het eind van het derde jaar, waren er nog maar, ik geloof, 2 studenten of 3. En toen vroeg ze aan het begin van het jaar of we bij haar thuis college wilden komen volgen. Hoefde zij niet naar het centrum van de stad te komen. Nou, dat ben ik gaan doen. En het jaar daarna was ik als enige nog over. En toen ben ik gewoon bij haar gebleven.
Wow.
Ik heb heel lang. Toen was het ook geen college meer. Toen gingen we gewoon samen vertalen. En dat deden we elke week. En toen ik het in mijn leven wat drukker kreeg, veranderde dat regime. Toen ging ik eens de 2 weken op zondagmiddag naar haar toe. En dan moest het de klokslag 2:00 zijn. Geen minuten vroeg en geen minuten laat. En dan hadden we een vast ritueel. Dan kwam ik binnen en dan zetten ze me neer. Ik weet niet of jullie ooit foto's gezien hebben van haar werkkamer. Ja. Die lange tafel vol met papieren. Ja. Daar zat zij achter haar schrijfmachine, die oude hoge, ik geloof dat een Remington was.
Die hebben we ook gezien in het archief.
Ja, precies. Ja, en dan een plaatje daar schuin tegenover. Dat is één kleine plek. Daar zat ze altijd als ze moest schrijven. Dus er lagen een hele hoop pennen. En een hele hoop draakjes stonden daar en zij zat er. En iedere keer stond ze anders, zei ze, ja, ik laat ze een beetje met elkaar spelen. Oh. Daar mocht ik dan gaan zitten. En dan zei ze eerst, en dan gaan we nu roddelen. En dan een kwartier lang praten we dan over wat we allemaal meegemaakt hadden in die 2 weken. Dan gingen we vertalen. Op een bepaald moment, ze hebben veel poëzie gaan vertalen. Dat hebben we jaren gedaan. En dat deden we dan 1,5 uur. En daarna was er even een pauze. En dan kon ik jarenlang kiezen uit thee, koffie of Campari. Ik koos altijd koffie, maar ze bleef het altijd vragen. En dan kwam ze terug. En wat zich langzaam ontwikkelde, en dat werd een ander deel van onze vriendschap, ze had natuurlijk een gigantische verzameling Aziatische kunst. En ik ben heel erg geïnteresseerd in oude kunst. Maar ik wist niet zoveel van Aziatica. Dus op een bepaald moment ging ik er dingen vragen over objecten. En de tweede helft van de middag was dan een object. En dan kon ik iets aanwijzen. En daar kreeg ik dan uw college over.
En hoe zou u haar omschrijven als docent? Wat voor docent was zij? Nou, uiteraard heel bijzonder voor u in ieder geval.
Ja, zij is ik beschouw haar als een van mijn allergrootste leermeesters. Mm. En niet alleen op het gebied van Keltisch, want we zijn altijd blijven werken met teksten. En met ontzettend veel plezier. Nou, toen we later de vroege poëzie begonnen te vertalen. Gewoon voor ons plezier. Dan namen we weer een gedicht en dan gingen we weer. En ik weet nog bijvoorbeeld dat er is dat gedicht, ik weet niet of het kennen, Wintertijding.
Yeah.
En daar staat die prachtig korte zinnetje in. Rogaf oort et ileen. Kou heeft de vleugels van vogels gegrepen. Dat vonden we allebei niet erg mooi. Nou, allebei dachten we erover na. En ineens, en ik weet niet meer wie van ons het precies vond, maar toen vonden we hadden we de vertaling bedacht, vogelvleugels kou bevangen. Nou, daar waren we dan 2 weken razend gelukkig over. Nou ja, daar is ze voor mijn groot leermeester geweest.
Ja, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is of u haar van naam al kende voordat u haar had ontmoet?
Nee.
Of ze echt bekend was op zo'n?
Nee, ik had alleen gehoord dat je in Amsterdam eerst kon studeren. En toen vertelde ik dat tegen een vriendin van mij, die studeerde in Amsterdam musicologie. En die zei, oh, Draak.
Oh, ja.
Ga je naar Draak? Dat is niet makkelijk, hoor. Oh. Dus in die zin was ik voorbereid. En ik weet nog, toen ik aankwam op het Keltisch Seminarium, er was een collegezaaltje en zij stond in de deur. En dan, mensen gingen binnen en dan precies klokslag 9 uur ging de deur dicht. Als je te laat kwam, kan je nog niet meer in. Voordat ik al, dit wordt serieus werk.
Ja. Mijn naam is Nieke Stam. Ik werk als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Keltische Talen en Cultuur. Maar ik loop hier eigenlijk al heel erg lang rond. Ik begon namelijk in 2005 met mijn bachelor Keltisch. Ja, dat is echt al heel lang geleden. en ik ben sindsdien eigenlijk nooit meer echt weg geweest. Omdat ik de Keltistiek gewoon zo fantastisch vind. Mijn onderzoeksgebied richt zich met name op middeleeuws Ierland. En dan met name op de sociolinguïstiek en de filologie van middeleeuws Ierse verhalen en handschriften. En zonder haar waren we er niet meer geweest als opleiding. Dat is denk ik heel duidelijk. Er was gewoon niemand anders die het vakgebied kon ophouden. En Maartje heeft zich echt ingezet om de Keltistiek niet alleen in Utrecht, maar ook een tijdje in Amsterdam in Nederland levend te kunnen houden. Ook door bijvoorbeeld heel veel hulp te zoeken in het buitenland. Ze schreef veel brieven naar Keltologen in het buitenland om te vragen, hoe moet ik dit doen? Kan je me helpen met dit? De banden aanhalen. En ik denk dat ook heel erg laat zien dat Keltisch nooit een geïsoleerd vakgebied kan of mag zijn. Maar dat het echt iets is wat in een internationale context alleen kan bestaan door uitwisseling van ideeën met andere wetenschappers in andere landen. En dat zag Maartje Draak volgens mij ook heel erg goed. Het belang van die banden en het houden van die banden en het aanhalen van die banden. En dankzij haar vernuftige inzicht, denk ik, kan ik wel zeggen, en natuurlijk haar algemene intelligentie, heeft ze de Keltistiek in Nederland kunnen behouden, maar heeft ze ook nieuwe generatie Keltologen kunnen opleiden. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want zonder nieuwe generaties dan is het ook snel gebeurd met het vakgebied. Maar na haar zijn natuurlijk Doris Edel en Leni van Strien docenten geweest aan de Universiteit Utrecht. En er zijn vele andere studenten door haar opgeleid die ook nog hele goede herinneringen hebben aan haar.
Ik ben Leni van Strien. Ik heb bijna 60 jaar in deze universiteit gewerkt. Geleerd wow. Eerst.
Yeah.
En toen gewerkt. En ik ben van de klassieke talen op dingen naar de vergelijkende taalwetenschap gekomen. En door omstandigheden aan de universiteit overgestapt naar het Keltisch. Want die hoorde ook bij die familie. Het is wel buitengewoon moedig dat ze dus... terwijl iedereen weg was, dat ze daar dus ingestapt is. Ja. Nou ja, waarschijnlijk heeft ze ook gedacht, nu of nooit.
Ja. Ja.
Ja. En ze heeft dus ook een heel eenzame positie ingenomen.
Ja. Ja.
In 1955 werd ze verkozen tot lid van de afdeling Geschied- en Letterkundige Wetenschappen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, ook wel afgekort tot KNVAW. Ja, en in het archief zijn echt heel erg veel gelukwensen te vinden voor deze benoeming. En bevat ook een papiertje waarop de benoeming zelf te zien is. En ja, bij de KNAW woonden ze ook de maandelijkse vergaderingen bij. Niet alleen van de afdeling letterkunde, maar ook van de afdeling natuurkunde. En dat deed ze omdat ze heel erg veel hechtte aan het contact met andere wetenschappers. Dan spoelen we weer even een beetje door naar een stukje later. Want toen werd Maartje ook benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Zowel aan de Universiteit van Amsterdam als aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. En de archief bevat dus ook benoemingen van Maartje tot buitengewoon hoogleraar. En ook de heel erg veel felicitaties. Ze is echt gewoon een hele doos vol met felicitaties in verschillende vormen. Het archief bevat echt heel erg veel dingen voor haar benoemingen en openbare les en dergelijke. Gelukwensen, felicitaties, brieven, telegrammen, visitekaartjes. Ook een hele map vol met verontschuldigingen van mensen die niet bij haar benoemingen of bij haar redes konden zijn.
Ja, ik heb dit ook mogen aanschouwen in het archief. Ja, dat viel inderdaad wel op. Maar ik kreeg ook een beetje de indruk dat ze echt aanbeden werd door iedereen.
Ja.
Ja, dat blijkt hier wel uit. Vanaf het jaar 1957 tot haar emeritaat in 1977 heeft Maartje zich als hoogleraar bezig gehouden met het geven van colleges en het begeleiden van promovendi. Daarnaast heeft ze ook een reeks publicaties geschreven over verhalen, sprookjes, Koning Arthur en Keltische onderwerpen.
En dan spoelen we weer wat vooruit. En in 1977 werd Maartje 70. Gefeliciteerd. En toen kwam er officieel een einde aan haar hoogleraarschap Keltisch. Want toen ze 70 was, mocht ze met pensioen gaan. Maar helaas was er toen nog geen opvolger voor haar positie als Keltische docent. Dus werd steeds voor een aantal jaren werd haar dienstverband verlengd. En het archief bevat dus ook een aantal briefjes waarop staat van... hey, we verlengen je dienstverband voor dit jaar van dit jaar tot dit jaar. En van dit jaar tot dit jaar. En van dit jaar tot dit jaar. En het gaat zo door tot met 1981.
Ja, ik denk wel dat ze een hele harde werker was.
Zeker.
Ze ging namelijk ook Oud-Ierse teksten vertalen samen met Gida de Jong... En dat heeft geleid tot 3 publicaties. En dat zijn boeken die gewoon te vinden zijn in tweedehands boekenwinkels. De eerste daarvan is gepubliceerd in 1979. En het heet Van Helden, Elfen en Dichters. En deze bundel is de allereerste bloemlezing uit de Oud-Ierse letterkunde... in een rechtstreekse vertaling met verklarende uitleg hier en daar. Dus het is eigenlijk gewoon de eerste vertaling in het Nederlands.
Ja. Yeah.
Hoe cool is dat? Je zal maar de eerste zijn die een tekst in het Nederlands heeft vertaald. Dus dit is echt een hele belangrijke uitgave voor de Nederlandse keltistiek. En wat kenmerkend is aan de Ierse vertelkunst, dus aan de verhalen in die bundel, is dat het met geen andere oudere literatuur te vergelijken is. Door de kernachtigheid, filmische visie, realisme en ook vooral veel humor.
Ja.
Wat ik ook al herken in de teksten die wij vertalen voor onze studie. Dan de tweede publicatie was gepubliceerd in 1986, genaamd Het feestgelag van Brikriu. En dit is ook een Nederlandse vertaling van een oud-Ierse tekst, dat een van de grote succesnummers moet zijn geweest bij de verhaalvoordrachten in de burchten van Ierland tijdens de 8e en 9e eeuw. Dus echt een bekend middeleeuws verhaal is dit.
Ja.
En Maartje geeft niet alleen een vertaling van de tekst, maar ook een heel uitgebreide uitleg in het nawoord. En dan is daar de laatste publicatie, De Lastige Scharen, uitgebracht in 1990. En dit is de laatste publicatie van Maartje op het gebied van Ierse letterkunde. En we weten ook dat ze in 1995 is overleden. Dus dit was nog maar 5 jaar voor haar overlijden dat ze dit heeft gepubliceerd. Ja. Dus dat lijkt me eigenlijk al heel erg knap.
Ja, zeker.
En ook dit is weer een vertaling van een oud-Iers verhaal. En het is vooral een voorbeeld van het soort verhaal waarin het christendom een andere kijk heeft op vroege gebruiken. En het is een satire over de macht van dichters. En daarnaast bevat het boekje ook nog eens 5 anekdotes over dichtgeleerden.
Ja, zeer interessant. Maar ik denk dat deze vertalingen die Maartje heeft gemaakt dus ook hebben bijgedragen, of misschien nog kunnen bijdragen, dat mensen dus kennis maken met Keltisch.
Ja, ja, het is heel laagdrempelig.
Ja.
En ook dat het in het Nederlands is, scheelt voor veel mensen, denk ik. Ja.
Ik denk inderdaad, want dit zijn een van de weinige Keltische verhalen die je in het Nederlands kunt terugvinden, denk ik.
Mm-hmm.
In het Nederlands vertaald, dat bedoel ik.
Ja.
Wat is je favoriete publicatie van Maartje?
ik denk haar vertaling samen met Frida de Jong van het feestgelag van Brikriu. Omdat dat heb ik een aantal keren gebruikt in een cursus vertalen van Oud- en Middel-Iers. Waarin we keken niet alleen naar de grammatica van middeleeuws Ierse teksten, hoe vertaal je die nou goed, maar ook naar vertaaltheorie. Wat neem je mee uit middeleeuwse teksten? Maar hoe laat je ook nog, of ja, hoe vertaal je, hoe maak je de vertaalslag van middeleeuwse teksten naar de moderne tijd? Maar hoe laat je ook nog een beetje zien dat middeleeuwse erin zit en dat Ierse? En hoe vind je de balans daarin? En we vertaalden dan altijd het feestgelag van Brikriu. En dan legden we altijd Maartjes vertaling ernaast. En het is ons nog nooit gelukt om van een zin bijvoorbeeld een betere vertaling te maken dan zij had gedaan. Omdat haar vertaling altijd, samen dus met Frida, zo'n goede balans had tussen begrijpelijke vertaling, dat je als moderne Nederlandse lezer nog wel weet waar het over gaat en begrijpt wat een middeleeuws Ierse krijger bedoelt, maar ook dat je nog net dat beetje vervreemding hebt, waardoor je denkt, oh, het werkt daar toch wel een beetje anders dan nu of zo. En die combinatie van begrijpelijkheid en vervreemding, die vind ik echt fantastisch in die verhalen. Naast het feit dat natuurlijk dat iedereen zo middeleeuws Ierse verhalen kon lezen. Want we hebben nu ook wel eens dat bijvoorbeeld studenten of ja, scholieren van middelbare scholen aan ons vragen, hebben jullie literatuur voor ons over middeleeuws Ierland? En dan moet ik ze eigenlijk altijd doorverwijzen naar wetenschappelijke Engelse boeken. Dat zijn eigenlijk de enige betrouwbare bronnen over de Kelten. En ik zou zo graag willen dat ik ze naar meer Nederlandse literatuur over het vakgebied kon verwijzen. En het enige wat we daar eigenlijk hebben zijn die vertalingen van Maartje Draak. Samen ook met de vertalingen die Ranke de Vries later heeft gemaakt. Ik denk dat mijn favoriete werk zou zijn. Als ik moest kiezen. Maar dat doe ik natuurlijk liever niet.
Dat is heel moeilijk. Leiden,
ja. Want natuurlijk haar werk over construe marks, dat staat ook hoog aangeschreven. Dat is ook ontzettend interessant. Ja.
Misschien is nog een leuke side note. Ik heb onlangs het feestslag van Brikriu kunnen aanschaffen.
Oh, wat leuk. Nou, ja. Gefeliciteerd.
Ja. Dankjewel.
Dan kan je die ook lekker lezen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Maar wat zijn volgens jou de belangrijkste publicaties van Maartje op het gebied van Keltisch?
Waar ik het dus net vooral over had, zijn haar Nederlandse werken en vertalingen. Als we het dan hebben over Engelstalige publicaties, dan het artikel dat ik net noemde, dus Construe Marks, is nog steeds ontzettend belangrijk.
Maar was toen misschien nog wel belangrijk, omdat zij een van de eerste was die opmerkte dat die dingen bestonden in dat Ierse handschrift. Dus construe marks zijn eigenlijk aantekeningen van middeleeuwse kopiisten in moeilijke Latijnse teksten om de lezer te helpen die tekst te begrijpen. Dus nou ja, Latijnse syntax, dat weten jullie misschien. Misschien weten de luisteraars het ook niet, maar die is vrij flexibel. Dus je kan woorden die bij elkaar horen, die kan je heel ver uit elkaar in een zin vinden. En middeleeuwse kopiisten gebruikten dan construe marks om aan te geven, hey, let op, dit woord hoort bij dat woord. Of dit is het onderwerp van dat werkwoord. Of dit is de antecedent van die relatieve zin. Dat soort dingen. En die construe marks die zagen er eigenlijk gewoon uit als friebeltjes tussen de lijnen. Dus die waren heel lang over het hoofd gezien. En zij was eigenlijk de eerste die zag dat daar een systeem in zat en dat dat ontzettend nuttige friebeltjes waren, om het zomaar even te zeggen. Dus dat zou voor mij, als ik moest kiezen haar belangrijkste Engelstalige publicatie, zou ik dat werk aanwijzen. Maar ik denk wel dat het belang van Maartje Draak veel meer is dan alleen publicaties. Dat is eigenlijk een debat dat nu ook in de wetenschap speelt. Dat heet erkennen en waarderen. Waarbij we naar wetenschappers proberen te kijken als, nou ja, mensen die meer doen dan alleen publiceren. Dus wat doe je, ja, wat doen ze nog meer voor hun vakgebied? Dat klinkt misschien heel technisch. Maar wat ik bedoel is dat het belangrijk is om Maartje als heel mens te zien en niet alleen als haar publicaties. En dus ook als zo'n belangrijke valorisator, als iemand die in de politieke lagen van de universiteit zat en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding.
Hoe heeft Maartje jou geïnspireerd?
Alleen al door het feit dat zij als vrouw zo belangrijk is geweest in het veld, in de tijd waarin ze werkte, wat natuurlijk heel uniek was. Alleen dat al getuigt van zoveel kracht, vind ik, dat dat voor mij al een enorme inspiratiebron was. Daarnaast ook nog het feit dat zij dus alleen de opleiding in stand heeft kunnen houden toen Van Hamel plotseling overleed. En het feit dat zij zo ontzettend hard gewerkt heeft om Keltisch naar buiten te brengen, naar een breder publiek. Want het probleem dat we toch vaak hebben bij de opleiding is dat mensen niet weten dat we er überhaupt zijn. En dat is zo ontzettend jammer, want de middeleeuws Keltische culturen, dus dan hebben we het over middeleeuws Wales, Ierland, Schotland, die zijn zo ontzettend rijk aan verhaaltradities, intellectuele cultuur, dat soort dingen. En heel weinig mensen weten daarvan. En ik bewonder Maartje Draak enorm voor het feit dat ze zich altijd zo hard heeft gemaakt om een breder publiek daarover in te lichten. En dat vind ik ontzettend inspirerend. En ik hoop dat ik dat ook kan blijven doen in mijn werk.
Mijn naam is Kees Velenturf. Ik ben kunsthistoricus en heb in mijn studie in Utrecht en Amsterdam heb ik als bijvak Keltische taal en letterkunde gedaan in Utrecht, met de nadruk op het Oud-Iers.
Ja, wat heeft Maartje volgens u voor de Keltologie betekend in Nederland?
Maartje Draak, haar betekenis voor de Nederlandse Keltologie is niet te onderschatten. Zij had een grote drang tot expressie, van niet van gevoelens of wat dan ook, maar gewoon de behoefte om dat vak over het voetlicht te brengen voor veel mensen. En zij was de belichaming van de Keltologie. Nou, ze heeft het zelf beschreven. Theo Godsen eerst dood in 45, Van Hamel dood. En het vak dreigde gewoon te verdwijnen. Toen heeft zij het inderdaad weten te redden, hè, met die lectoraten en later die hoogleraarschappen. Ze heeft 4 keer een intrede gehouden.
Ja, zeker. Ja.
Daar hadden jullie ook een kaart van gevonden, toch? Van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding. Van je zal wel ziek zijn van al je inaugurele redes, maar je doet het heel goed of zo, hè? Ja. Staat erop, ja, zoiets. Nou, ja.
Dat deed ze ook. Ze deed het heel goed. Dus zij is altijd het boegbeeld geweest van de Keltologie. Ze heeft een paar goede promovendi gehad, hè? Hans Oskamp, Wim Gerritsen, maar vooral voor de medio-Nederlandstiek, en Doris Edel. Dus ze heeft gezorgd voor Nachtwoeks. Dat is heel belangrijk. Ze heeft specialistische bijdragen geschreven, maar ze is ook populariserend bezig geweest. En die 3 bundels die ze tijdens haar emeritaat heeft laten verschijnen, ja, alleen dat al zou genoeg zijn om een keltologisch bestaan te rechtvaardigen, toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja.
Nou, dat was hem alweer voor deze aflevering. Ja. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken.
Ja, en in de volgende aflevering gaan we naar een paar andere drakenschatten nog kijken. En we gaan dan dieper in op Maartjes werk met sprookjes en Koning Arthur en Middel-Nederlandse Arthur-romans. En dan nog even nogmaals bedankt aan alle mensen die we vandaag hebben mogen interviewen. Kees Velenteur, Vleni van Schien, Matthijs Schouten en Nieke Stam. Wij waren dus Darina.
En Marieke.
En dan zou ik zeggen tot de volgende aflevering.
Doei doei!
Doei!
Zet nou maar eens even uit.